Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbabbel.be. Hey beste luisteraar, hier zijn we weer na een vrij lange afwezigheid. Dat bent u niet gewoon van ons. Onze laatste podcast dateert al terug van februari van dit jaar. Een goede 6 maanden geleden dus. En de vraag die we van een aantal mensen al kregen was van: en mannen, stoppen jullie ermee? Wel nee, we stoppen er niet mee. We hadden zelfs graag verder gedaan met dit educatief kanaal. Maar Sam en ik, we zijn sinds het begin van het jaar toch tamelijk opgeslorpt geweest door onze professionele bezigheden. Concreet betekent dat dat we 2 vennootschappen opgestart hebben in Luxemburg. Eentje als kleinschalig beheerder van fondsen en een andere vennootschap, het fonds zelf. In de maand mei, dan was het effectief zover en is het fonds gelanceerd. En dan hebben we eerst nog maar de zomer laten voorbijgaan. En we vinden dat nu september een goede periode is om terug met de podcast te herbeginnen, te hervatten. Dus ons educatief project Beursbabbel gaat door. Het heeft eventjes on hold gestaan, maar het idee is dat we effectief nu toch verder gaan met als doel een 8-tal podcasts per jaar te brengen. Waarom 8? Wel 4 van de hand van Sam. En dat zal dan meer gaan over, zoals in het verleden trouwens ook al het geval was, over een kwartaal inzicht per kwartaal, een overzicht van waar de markt staat, hoe wij er naar kijken op dat moment. En de andere 4, ja, een beetje meer tijdlozer, bepaalde thema's wat gaan uitdiepen, die neem ik dan voor mijn rekening. Dus wat we ten allen prijzen willen vermijden is om de hot topics, de waan van de dag, het beursnieuws van de dag of van de week, de grootste dalers, grootste stijgers en dat soort dingen, dat laten we heel beleefd aan ons voorbij gaan. Maar van ons mag u verwachten dat we dus ja, zaken brengen zoals zaken rond return on capital, waarderen van bedrijven, bepaalde inzichten uit een goed boek dat we gelezen hebben en dat soort zaken meer. En we gaan met een dergelijk iets nu beginnen. En de titel van deze podcast is The Great, The Good and The Gruesome. Vanwaar die titel? De geweldige, de goede en de gruwelijke is de vertaling ervan. Wel, dat zijn de 3 categorieën die Warren Buffett gebruikt om bedrijven op te delen en om hun kwaliteit te beschrijven. Het is ook de titel van een paragraaf uit Berkshire Hathaway, shareholder letters van 2007. Warren Buffett, waarom houden we van die man? Wel, niet alleen omdat hij een geweldig investeerder is, dat helpt natuurlijk, maar hij slaagt erin om de zaken zo eenvoudig te beschrijven, waardoor hij eigenlijk ook de ideale leermeester is wanneer je een concept eigen wil maken, wanneer je een bepaalde gedachtegang eigen wil maken, dan is hij daar toch wel de ideale bron voor. En in zijn brief aan aandeelhouders van dat jaar 2007, daar geeft hij in een 3-tal pagina's zijn manier van analyseren weer en bespreekt hij daarbij de 3 categorieën met telkens een voorbeeld uit zijn eigen portefeuille. En nu vonden wij het leuk om eigenlijk datzelfde eens te doen met bedrijven uit onze portefeuille. Om eigenlijk na te gaan van ja, die kwaliteit van bedrijven, hoe gaan we dat beschrijven, hoe weten we wat kwaliteit is, hoe concreet kunnen we dat maken, hoe tastbaar. We hebben al over compounders geschreven, bedrijven die de tijd mee hebben en per jaar compounden, dus samengestelde winsten gaan herbeleggen en groeien. En ook in contrast daarmee de goedkopere value plays, waar de tijd in ons nadeel speelt en waar we het moeten hebben van een snel herstel van de markt, bedrijven die gewoon te goedkoop zijn op het moment zelf. Dat was onze manier van kijken, is nog altijd onze manier van kijken, maar ik wil me nu eens laten inspireren door Warren Buffett en zijn manier van kwaliteit te benaderen. Daarvoor laat ik me dus inspireren op die nu ondertussen iets meer dan 15 jaar oude tekst, maar die vandaag nog altijd brandend actueel is. En ik ga daarbij een aantal voorbeelden gebruiken uit onze eigen portefeuille om de redenering tastbaar en helder te maken. Ik begin met categorie 1, The Great. Dat zijn bedrijven met een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal en die tegelijk ook lage kapitaalsvereisten hebben. Buffett schrijft: "A truly great business must have an enduring moat and protects excellent returns on invested capital." Hij vertelt daarna nog een aantal dingen, die ga ik vrij in het Nederlands vertalen. Wat zegt hij nog? "We streven naar een langdurig concurrentievoordeel in een stabiele bedrijfstak. Als dat gepaard gaat met snelle organische groei, geweldig. Maar zelfs zonder organische groei is zo'n bedrijf lonend. Echt geweldige bedrijven die enorme rendementen behalen op tastbare activa, kunnen gedurende een langere periode een groot deel van hun winst intern herinvesteren tegen hoge rendementen." Dat is eigenlijk de essentie van wat hij geweldige bedrijven noemt. En vervolgens bespreekt hij het prototype van een droombedrijf, zijn eigen See's Candy. Voor wie See's Candy niet kent, dat is een bedrijf actief in de chocoladeindustrie, meer bepaald wat ik zou noemen de chocolade in luxe doosjesindustrie. En ja, daarin opereert het. En het is in zekere mate, vind ik, vergelijkbaar met ons eigen Cakebox. Cakebox, de eivrije taartenbakker met een netwerk van gefranchiseerde winkels in het Verenigd Koninkrijk. Laat ons eens kijken naar Cakebox over een periode van 2016, want dat zijn de meest volledige cijfers, van vlak voor de beursintroductie tot op vandaag. Hierna volgen nu een aantal cijfers om de redenering te onderbouwen. En wil u die cijfers eens rustig bekijken, dan raad ik u aan om op onze blog van Beursbabbel de tekst erop na te slaan en de cijfers er rustig bij te nemen. Zo niet, laat ze eventjes over u heen gaan, de conclusie op het einde wordt wel duidelijk. Maar om een bedrijf te analyseren moet je toch wel eventjes in de cijfers gaan duiken. Een mooi verhaal is goed, is belangrijk, is noodzakelijk zelfs, maar dat goed verhaal moet onderbouwd zijn met cijfers. In 2016, want tot daar gaan we terug, bedroeg de jaarlijkse omzet, en ik spreek nu telkens in miljoenen Britse ponden, 5,6, dus 5,6 miljoen. En de operationele winst, de EBIT, was 1,2 miljoen. 7 jaar later, in 2023, want het boekjaar 23 werd afgesloten op 31 maart van dit jaar, is de omzet gegroeid tot afgerond 35 miljoen en de operationele winst is 5,6 miljoen. Om het bedrijf te laten groeien, te laten draaien, was in 2016 zo'n 2 miljoen kapitaal nodig op dat moment. Vandaag is het kapitaal van het bedrijf 16,5 miljoen. Dus met andere woorden, het kapitaal waarmee het werkt is gegroeid met zo'n 14,5 miljoen. En daarover gaan we het straks nog verder in detail hebben. Ik wil eerst eens kijken naar de return on invested capital. Dus de return op dat kapitaal voor belastingen bedroeg al die jaren ruim meer dan 40%. Alleen in 2023 dan zorgden de verstoorde post-corona toevoerketens en kosteninflatie voor een stijging van het werkkapitaal. En er werd ook fors geïnvesteerd in bakkerijen en in distributiecentra, waardoor het vast kapitaal quasi verdubbelde de laatste 2 jaar. Dus het kapitaal is sterk gestegen door investeringen eigenlijk gericht op toekomstige groei. De verhoging dus van die productiecapaciteit moet die groei voor de komende jaren veiligstellen. En daardoor is de return on invested capital op dit moment teruggevallen naar een zeer respectabele plus 30%. Een getal waarvan de meeste bedrijven enkel maar kunnen dromen. En vermits, zoals al gezegd, dus de nood aan investeringen tijdelijk achter de rug is, is ook een tijdelijke groei van de return on capital, de ROIC, is niet uitgesloten. Nu, waarom slaagt het bedrijf er structureel in? Even nog kijken naar achterliggend, hoe de business in elkaar zit. Hoe slaagt het bedrijf erin om structureel zeer grote winsten te realiseren op het ingezet kapitaal? Dat heeft alles te maken met het businessmodel. Cakebox baat geen eigen winkels uit. De 215, op dit moment zijn het er ongeveer 215 verkooppunten, die zijn 100% gefranchiseerd. Vergelijk het met de grote franchiseketens zoals een McDonald's, een KFC, Taco Bell, Pizza Hut of een Burger King. In de fastfood, daar is je duidelijk goed met een franchisemodel. Maar ook in andere sectoren heb je klinkende namen zoals de Hilton Hotels, UPC-pakjesdiensten of 7-Eleven winkelketens. Bij zo'n franchisemodel bepaalt het bedrijf de prijsstrategie, de marketing, het regelcentrale inkoop en het produceert. Het produceert de zaken die verkocht worden door de franchisees. Maar de kost om te groeien is zeer laag. Dat is de sleutel in zo'n model. Want het openen van nieuwe verkooppunten is volledig ten laste van de franchisenemer. Niet alleen de kosten, maar ook de tijdsinvestering, de risico's die ermee gepaard gaan, zijn ten laste van de franchisenemer. Daardoor is de nood aan werkkapitaal structureel laag. Bij Cakebox is de cashcyclus zo'n 20 dagen. Dat is de tijd dat het geld gevangen zit in de voorraad plus de openstaande facturen, minus de betaaltermijn aan hun eigen leveranciers. En enkel in tijden van een piekende inflatie, dan kan die uit balans geraken. Maar piekende inflatie is per definitie van voorbijgaande aard. Want dan zijn tijdelijk de kosten om zaken aan te kopen, die kunnen dan de pan uitreizen alvorens het bedrijf zelf kan gaan doorrekenen naar de franchisenemers, die het dan weer doorrekenen naar de eindklant. Dus eventjes uit balans in de post-corona-periode. Terug naar de cijfers. Cakebox heeft over een periode van 7 jaar, dus was al gezegd, 14,5 miljoen geïnvesteerd. Dat is dus een verhoging van het kapitaal van het bedrijf. Dat waren 8,5 miljoen effectief cash-out, waarvoor ze centen hebben moeten op tafel leggen, 3,7 miljoen aan werkkapitaal, 4,8 aan vaste activa, de uitbreiding van die fabrieken, en 6 miljoen was te wijten aan opwaartse herwaarderingen of inbreng van geleased materiaal in de balans. Dat zijn puur boekhoudkundige zaken, daarvoor hebben ze geen cash nodig gehad, dus dat zijn zaken die anders moeten bekeken worden. Wat ons interesseert is met die 8,5 miljoen aan cash, wat heeft daarmee gerealiseerd het bedrijf? Wel, over de ganse periode van die 7 jaar, dus heeft het zo'n 31 miljoen operationele winst gerealiseerd, waarvan er 25 overbleef na belastingen. Dus we gaan eventjes met dat getal na belastingen verder, dat is de effectieve cash die overblijft in dit geval. Dus die 25 miljoen cash werd ongeveer als volgt verdeeld, dus zo'n 8,5 miljoen cash aan investeringen, zoals al gezegd, 10 miljoen werd uitbetaald aan dividenden, dus teruggegeven aan de aandeelhouders, en 7 miljoen werd gebruikt om cash op te bouwen, dus een buffer, een kussentje, voor als de tijden toch eventjes minder zouden worden, een reserve wordt opgebouwd, zeg maar. Maar die zou eigenlijk perfect ook aan aandeelhouders kunnen uitbetaald zijn. De herinvesteringsratio, want daar is het waar ik nu eventjes wil gaan naar kijken, die ligt zo rond de 30%, dat is 8,5 miljoen gedeeld door die 25 miljoen. Dus 30% van de winsten worden effectief geherinvesteerd en de 70 resterende procenten is dan wat we noemen de zogenoemde vrije kaststroom. Dus ofwel uitgekeerd als dividend ofwel opgebouwd als cash die dan als reserve in het bedrijf blijft. Over interesten of schulden afbouwen moeten we het hier niet hebben. De balans is vrij eenvoudig, want er zijn simpelweg geen schulden. Wanneer je de toekomst wil gaan inschatten, dan kijk je naar de groeimogelijkheden en naar de efficiëntiewinst eventueel van bestaande winkels. Jonge winkels hebben meestal een inloopfase nodig tot maturiteit, dat kan een jaar of twee, drie duren. Maar er komen ook winkels bij. Dus je hebt enerzijds wat men noemt like for like, dus gelijk aantal winkels nu tegenover vorig jaar, en daarna de verhoging van de winkels. En in die like for like kan je dus efficiëntiewinsten hebben. Dat is hoe we er naar kijken en wat we verwachten voor de volgende jaren. Ook kan je kijken of een betere spreiding van de gedane investeringen over een grotere omzet mogelijk is. Dat is dan een operationele hefboom. En je moet dan gaan kijken op welke manier ze dat doen, met extra producten, nieuwe lijnen te openen van soorten producten en dergelijke. Je dient ook in te schatten wat de benodigde cash is om te groeien en dus wat die herinvesteringsratio ook in de toekomst zou kunnen zijn. Want het verleden is het verleden, ons interesseert als investeerder wat de toekomst is. Bij Cakebox groeide de operationele winst met zo'n 12% per jaar gedurende die 7 jaar. Die vraag die zal zich stellen natuurlijk naar de toekomst of die groei aan te houden is door die andere markten, nieuwe producten, nieuwe concepten te gaan lanceren in het Verenigd Koninkrijk. Dus die vraag moet je als belegger zien te beantwoorden. Maar in ons geval, hier onze analyse is dus dat we zeggen, kijk, we hebben een bedrijf dat momenteel 12% groeit, wat nog vooruitzichten heeft om een 200-tal of meer winkels, want er zijn nog heel wat witte vlekken op de kaart in het Verenigd Koninkrijk, te gaan groeien, ook de komende jaren, zonder dat het daarvoor naar het buitenland moet gaan uitwijken. Daardoor denken we dus dat gedurende 5 tot 7 jaar die groei nog mogelijk is. En van die winsten dat het dan maakt, zijn tot nu toe zo'n 30% geherinvesteerd en we zien geen reden waarom het businessmodel zou veranderen en waarom dus die 30% als hypothese niet zou kunnen aangehouden worden. Wanneer we nu eens gaan kijken naar de cijfers van het See's Candy van Warren Buffett, dan zijn die nog vele malen indrukwekkender dan Cakebox. De Verenigde Staten is een veel grotere markt dan het Verenigd Koninkrijk. En wat we daar zien is dat 32 miljoen werd geïnvesteerd over een periode van 35 jaar. En dat 1,35 miljard, u hoort het goed, 1,35 miljard operationele winst werd gerealiseerd over die periode. Kunnen we nu onze Cakebox als een mooie compounder bestempelen? Wel, ja, wij vinden van wel. Er zijn altijd nog straffere voorbeelden te vinden. Maar als je een bedrijf hebt dat 12% kan groeien de komende jaren en daarvoor maar 30% van zijn winsten moet herinvesteren. En als je daar dan ook op dat moment nog niet veel voor betaalt, dan heb je in principe wel een mooie basis voor je beleggingsportefeuille. Over dat niet te veel betalen, wel, zowat de ganse tweede helft van 2022 kon je Cakebox kopen voor minder dan 50 miljoen. Ik heb er straks nog eens gekeken, op dit moment is dat zo'n 65 miljoen Britse ponden. Dat is minder dan 10 keer de operationele winst, als je gaat vergelijken cijfers van vorig jaar of de verwachting voor dit jaar, dan zit je daar zo rond die 10 keer de operationele winst of ietsje minder. Dicht bij huis, ik wil nog een ander voorbeeldje aanstippen dat onder dezelfde categorie valt, vinden we een gelijkaardig verhaal dat we ook als great kunnen bestempelen. En dan heb ik het over Smartfoto. Smartfoto is gevestigd in Wetteren en verkoopt 100% online gepersonaliseerde cadeauartikelen. Op het vlak van werkkapitaal doen ze het nog veel straffer dan Cakebox. Ze hebben immers een negatief werkkapitaal. En dat komt omdat ze hun centen die ze ontvangen van hun klanten, dat ze die ontvangen voordat ze hun leveranciers betalen. Smartfoto heeft geïnvesteerd in een tweede vestiging, dus ze hebben hun vast kapitaal verhoogd, zodat ook hier de groei voor de komende jaren verzekerd is. Als we hier ook eens om de vergelijking gaande te houden, gaan kijken over de voorbije 7 jaar, in dit geval dus 2015 tot 2022, dan merken we dat de omzet steeg van 34 miljoen naar 78 miljoen en de operationele winst groeide nog forser, namelijk van 2,4 naar 9,8 miljoen op een periode van 7 jaar. Het bedrijf investeerde nauwelijks, er ging maar 15 miljoen cash naar buiten, maar er werd evenveel afgeschreven omdat het een verleden meedraagt die grote afschrijvingen toelaten. Lees vanuit het Spectorverleden waar Smartfoto is uitgegroeid. Groeiend negatief werkkapitaal gecombineerd met grote afschrijvingen betekent dat er een operationele kaststroom is die veel hoger is dan de winst, dan de boekhoudkundige winst op papier. Smartfoto groeit keurig, dient daartoe ook nauwelijks, zoals al gezegd, te herinvesteren en heeft met zijn online activiteiten in 12 Europese landen zo mogelijk nog interessante toekomstperspectieven. De bedrijfswaarde schommelt half 2023, zo rond de 80 miljoen. En in ruil daarvoor mag je de komende jaren wellicht rekenen op een stijgende vrije kaststroom, waarmee het heel dapper dividenden kan uitbetalen en eigen aandelen gaat inkopen. Ik wil hier zo ongeveer afronden. Ik denk dat we nu aan een 20-tal minuten opname zitten. Er zijn heel wat cijfertjes op u losgelaten. In een volgende podcast ga ik de tweede en de derde categorie bespreken. Maar ik wil eventjes dit laten bezinken. En zoals altijd, ik heb het ook in het verleden al gezegd, als er feedback, reacties zijn op dit verhaal, dan mag u die altijd delen met ons en reageren hierop. Ik wil dan helemaal afsluiten met te zeggen dat ik in oktober herstart met een lessenreeks waarderen van bedrijven. Met veel plezier gedaan voor de VFB, de Vlaamse Federatie van Beleggers. En dat gaat door in de nieuwe gebouwen in Mechelen. Mocht er nog plaats zijn in de cursus, dan kan u dat navragen bij Tim Nijsmans. Mocht u interesse hebben in 3 avonden waar we wat dieper gaan induiken in dit soort materie dat ik juist besproken heb. Ik dank u voor het luisteren en ik hoor u graag een volgende keer terug. Tot dan!